Hallo, hallo dames en heren. Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en het is weer tijd voor een leuke aflevering. Een belangrijke aflevering. Ik noem het dan ook wel de macro-update. Alleen het is niet alleen informatie over wat er dan vandaag, zeker gisteren, is gebeurd. Het gaat verder, het gaat dieper met een stukje research erbij. En daar heb ik natuurlijk ook weer het een en ander voor voorbereid. Alleen, ik denk wel dat het even belangrijk is om te zeggen, hè, met al, zoals altijd, een disclaimer te plaatsen. Niks van wat wij vandaag gaan zeggen in deze aflevering is bedoeld als investeringsadvies. Ik ben geen financieel adviseur. Ik wil het ook niet zijn. Ik ambieer dat ook niet te zijn. Ik ben slechts een enthousiasteling die elke dag vanuit een Bitcoin-centered rol eigenlijk het huidige financiële systeem analyseert en bekijkt. Met betrekking tot kapitaalstromen, financiële instrumenten, noem het alles maar op. Dus op geen enkele wijze een advies, maar wel erg, erg interessant, denk ik, voor, zoals ze dat zo mooi zeggen, educational purposes. Oké, alright. Het is vandaag 6 december. Dus gisteren pakjesavond gehad. Was erg interessant. Ik hoop dat jullie ook een heel erg leuke Sinterklaasavond hebben gehad. We zijn Nederlanders, we zijn lekker traditioneel, dus we houden ervan. En aan de hand daarvan is het die dag daarna weer gewoon een dag als iedere andere. En moeten we gewoon weer knallen en aan de bak. Zeker als je een beetje enthousiast bent, zoals ik, over Bitcoin en over alles wat daarmee te maken heeft. Maar niet alleen dat, ook gewoon geld in general. En in hoeverre je dat als belegger, als investeerder, toch met een stukje achtergrondinformatie, een stukje kennis, voor jezelf beter in kunt gaan schatten, om wat voor beslissingen je wel of niet kunt gaan nemen. Alright, nou, het is natuurlijk sowieso een mooie dag voor de mensen die dat nog niet weten. En daarom vond ik die update, die moest er ook echt voor het weekend uit. Dus ik ben nu aan het filmen en aan het opnemen. En het is nog vroeg, maar we gaan er ook gelijk uitpoepen. We hebben wat andere afleveringen staan, maar die moeten even wachten. Want Bitcoin, jongens, jawel, Bitcoin. Overigens, als je kijkt naar de merchandise die ik op heb, hè, een leuk sats patchje, de S van sats. Een sat is natuurlijk 100 miljoenste Bitcoin. En dan heb je dit fantastische shirt van het oneindige gedeeld door 21 miljoen. Met andere woorden, alle waarde van de wereld wordt uiteindelijk door 21 miljoen gedeeld als je een long-term Bitcoin believer bent. Omdat dat de enige gedecentraliseerde vorm van veilig geld is, wat niet bijgeprint en of bijgecreëerd kan worden. En dat betekent dat dus als een dergelijke vorm van geld bestaat en alle waarde naar zich toe gaat zuigen als vorm van een nieuw systeem of als onderdeel van het nieuwe systeem, dan zal uiteindelijk alle waarde wereldwijd gedeeld kunnen worden door het maximale hoeveelheid die Bitcoin heeft. En dat is die 21 miljoen. Maar als je dat interessant vindt, dat soort kleren en leuk en weet ik veel wat ik allemaal heb. Hè. We hebben gisteren deze fles gepopt. Hè. De fles van 1 Bitcoin is $100.000 waard. Nou, die hebben we gisteren dan mogen openmaken. Dus het is wat dat betreft één groot feest geweest. Want dat mag ook nog eens op Sinterklaasavond. Dus ja, kan bijna geen toeval heten, zou je bijna zeggen. En dus daar gaan we het even over hebben. Over die magische $100.000 grens. Zeker ook omdat er een hoop mensen, en ik noem ze even, komen aanhalingstekens weer experts, hebben geroepen dat we daar nooit gaan komen. Dat het in principe een bubbel is en dat het fake is. En goed, daar gaan we natuurlijk wat onderbouwing bij geven. En ik heb ook weer allerlei narratieven gehoord in podcasts, maar vooral in de mainstream media, over nou, waarom die dan ineens door 100.000 is gegaan. Die wat mij betreft kan nog wel raken en op zijn minst overdreven zijn. Dus, maar goed, nogmaals, dit soort spullen, als je ook net zo enthousiast bent over de toekomst van Bitcoin en de rol die het gaat spelen in het financiële systeem, dan kan je dat allemaal kopen bij mijn vrienden van Store of Value. .eu, storeofvalue.eu. Daar kun je allerlei leuke spullen halen. Ik verdien er trouwens verder niks bij, dus je doet er mij verder geen plezier mee. Maar als je dit soort dingen leuk vindt, zou ik zeggen, geef gas op die lolly en zorg dat je aan de goede kant van de geschiedenis komt te staan. Want als jij over 5 tot 10 jaar, denk ik, kunt laten zien dat je 10 jaar geleden dan, of op dat moment 5 jaar geleden, al in Bitcoin zat, dan denk ik dat je een streepje voor hebt ten opzichte van degene die dat niet hebben. Om de dood eenvoudige reden dat het iets zegt over jouw begrip van wat geld is. Wat een goede vorm van geld is en wat een goede terechte manier is om jouw toegevoegde waarde, jouw economische output ook echt in op te slaan. Dus dat is leuk in ieder geval, denk ik. Maar wat ik zei, ik heb het een en ander voorbereid, dus ik wil daar eigenlijk lekker naartoe gaan. Ik denk dat we disclaimertjes hebben we in principe al. Die hebben we al gedaan. Die zijn uit de weg. We hebben inmiddels ook gedeeld met de mensen die dat nog niet wisten, dat Bitcoin dus door een ton is gegaan. En nou gaan we eens even lekker de diepte in van wat dat dan betekent. En we gaan het niet alleen over Bitcoin hebben, we gaan het ook over MicroStrategy hebben. En we gaan het ook over AI hebben. Want als je het mij vraagt, zijn deze drie zaken op dit moment het meest interessant om naar te gaan kijken, om er dieper in te duiken, om jouw begrip van te verhogen. Want als je dat doet, dan ben je wat minder snel uit het veld te slaan door FUD, door fear, uncertainty en doubt en door allerlei onzinnige informatie die je overal rondgeslingerd ziet worden en kun je misschien ook een beetje uitzoomen ten tijde van panieksituaties, waardoor je niet zo snel meegaat in die bearish sentiments en in die theorie dat alles alleen maar een bubbel is. Omdat het omhoog gaat, is het een bubbel. Omdat het snel omhoog gaat, is het een bubbel. Weet je wel, allerlei beertjes die weer roepen dat Bitcoin dit eigenlijk niet waard is en dat het alleen maar komt door X. En nou, datzelfde geldt nou weer ook voor MicroStrategy. En in Nederland geldt er natuurlijk een bepaalde, weet je, Hollandse nuchterheid. Hè? Die vinden het sowieso moeilijk om überhaupt kleuren te tonen en enthousiasme gewoon out there te smijten. Nou, laat mij dan in ieder geval die kleurtjes er wel uitgooien. En dan kun jij in je eigen rationaliteit op basis van informatie kun je dan zeggen, oké, ja, ik word daar inderdaad ook enthousiast van. Of ik word daar nog steeds niet echt enthousiast van. Wel leuk dat Mark zo enthousiast is, maar ik wil die kat nog even uit de boom kijken. Which is all fine, by the way, nogmaals. Maar ik wil toch eventjes, weet je, die energie er goed ingooien op deze vrijdag vlak voor het weekend. Want nogmaals, het wordt allemaal wel erg saai vertegenwoordigd en weergegeven overal en nergens. En of vooral zelfs bearish en negatief en het kan allemaal niet. En ja, dat is gewoon vaak een gebrek aan kennis of een gebrek aan geloof. En dat is ook goed. Alleen ik denk wel dat een ieder dus, zeker die naar mijn podcast luisteren, waar we een hoop interessante gasten al het afgelopen jaar hebben gehad. En er komen er nog een heel hoop aan overigens. Dat het ook wel eens leuk is om even die bullish sentiment te activeren. Zonder daarmee te veel FOMO, fear of missing out te creëren. En of nogmaals investeringsadvies te geven. Het gaat allemaal puur om waarom gebeurt dit? Waarom? Dus dan ga ik in ieder geval eventjes, ook omdat wij natuurlijk op YouTube zijn. Trouwens, als je nu lekker op YouTube aan het kijken bent, wil je dan alsjeblieft even liken en reageren, commenten of de introductie al gelijk leuk is geweest. Want dat helpt ons natuurlijk om meer bereik te krijgen. En dat is fijn, want we hebben een hoop gasten uitgenodigd. En een paar van die gasten zeggen, Mark, ik wil heel graag komen. Hè, maar ik zit normaal in podcasts van duizenden views, weet je wel. Nou, wij zitten dan op 2.000-3.000 views per aflevering of whatever. Ja, daar willen we wel graag omhoog gaan. Want dat zorgt weer voor de, nogmaals, meer interessantere gasten en sprekers die dan ook time for value krijgen. En dat ben ik trouwens volledig met ze eens. Dus dat even terzijde. Oké, dus jongens, om maar met de deur in huis te vallen. Bitcoin is gisteren door 100.000 in dollars heen gegaan. Wat een groot feest is. Het is een psychologische grens. Hè, dat is ook de reden waarom het even duurde voordat hij er doorheen brak. Waarom duurt dat soort dingen nou zo lang? Nou, je hebt heel veel mensen die hebben al een hele lange tijd geleden hebben ze Bitcoin gekocht. En die hebben eigenlijk op dat moment over zichzelf afgesproken. Oké, op het moment dat die op 100k komt, weet je, stel je hebt er 10, dan ben ik officieel quote-unquote miljonair. Dus dan verkoop ik er gelijk 5 of verkoop ik er gelijk 10 of whatever. En dan heb je mensen die er nog veel eerder in zaten met veel meer Bitcoin. En ook zij hebben echt maar van die orders erin gezet dat als die op die prijs komt, dan stap ik er gewoon gedeeltelijk of volledig uit. Dus het is gewoon een psychologische grens. Wij denken natuurlijk nog in fiat. De meeste mensen denken nog in fiat in ieder geval. En dat betekent dus 100k, daar zit een stukje psychologie, een stukje emotie onder. En daardoor duurt dat altijd langer. Nou, omdat ook de markt dat weet, die gaat er dan ook weer op inzetten. En die zet allemaal shorts aan die bovenkant. Dus die gokt dan dat Bitcoin daar niet boven komt. En als die daar in de buurt komt, dat de prijs dan zeg maar naar beneden komt. Dus daar wordt allemaal geld op ingezet. Nou, en de markt moet dat dan een beetje langzaamaan gaan uitwerken. En pas als er genoeg kopers zijn voor 100k en daarboven, dan worden die sellers, die worden uiteindelijk exhausted, zoals dat dan heet. En als die wall van sellers dan op een gegeven moment over is, als er niet meer genoeg mensen zijn die nog die Bitcoin voor die 100k willen verkopen, ja, dan krijg je dus alleen nog maar Bitcoin-houders die hem voor meer willen verkopen. En dan schiet die prijs dus in één keer keihard doorheen. Maar let wel, er zijn natuurlijk, want daar is hij kwam gisteren volgens mij heel even kort op 104k, als ik het goed zeg. Ik heb hier een grafiek van gisteren eruit gepakt, 102,6 K. Weet je jongens, dat is zo kicken. En dat is zo mooi. Als je net als ik en een hoop anderen in mijn community al een langere tijd in Bitcoin zitten. En je hebt zoveel onzin over je heen gekregen. En zo vaak onterechte kritieken en ongefundeerde argumenten en drogredenen over wat het allemaal is of niet is. Dan is het wel fijn dat de markt uiteindelijk, want dat zijn de feiten, de markt jou uiteindelijk in ieder geval even tijdelijk slash voorlopig gelijk geeft. Door wel dat geld voor deze munt, deze token, dit netwerk uit te geven. Want dat betekent dat dus, dat weet je wel, want waarde is subjectief. En dat betekent dus dat er is niemand die bepaalt wat wel of niet waardevol is. Het is de meerderheid die de norm daarin bepaalt, zullen we maar zeggen. En omdat het dus subjectief is, omdat het een mening is, mag iedereen zelf bepalen of hij dit er wel of niet voor wil uitgeven. Maar het feit dat de prijs daar dan op staat op dat moment, betekent in ieder geval dat de markt overeen is gekomen. Dit vinden wij Bitcoin op dit moment waard. Punt. Dan kan jij zeggen, oké, de markt is irrationeel. En er zijn nog steeds heel veel traditionele experts die denken, ja, dit is onzin. Je moet nooit zoveel voor een Bitcoin betalen. En die vinden dat irrationeel. Fine. Noem het vooral irrationeel vanuit jouw subjectiviteit. Maar de markt op dit moment komt eroverheen dat het deze prijs waard is. En zo moet je erover denken. En dat betekent dus dat als die sell side opgelost is, en er komt vooral een grove buy side aan, dat betekent dus dat er bepaalde entiteiten of rijke types op dit moment het gewoon waard vinden. Of heel veel mensen. Kan ook, hè. De average pleb, die average normie, die gewoon Bitcoin aan het kopen is, omdat ze zien, hij gaat 100k en het zal wel wat zijn, ik ga ook wat kopen. En dat is dan die buy pressure. En die duwt die prijs dan natuurlijk omhoog, omdat er nog steeds ook heel veel mensen zijn, waaronder ik en een hoop anderen, die Bitcoin niet voor deze prijs willen verkopen, omdat ze het idee hebben dat het in de toekomst nog veel meer waard is. En niet zozeer gemeten in fiat, maar gemeten in real world value. Dus dat je het over 5 tot 10 jaar kunt inwisselen voor veel meer echte wereldwaarde dan wat 102.000 euro op dit moment zegt. Sorry, dollar. Alright, nou met dat uit de weg, dan komen er natuurlijk wel machten die loskomen tijdens zo'n spel. Want er zijn veel mensen die inzetten op dat de prijs vanaf nu heel ver harder omhoog gaat. Er zijn heel veel mensen die gokken dat die prijs omlaag gaat. En daardoor kan er ook aan beide kanten geliquideerd worden als de prijs even niet daar gaat komen. En dat hebben we dan eigenlijk alweer vannacht gezien, Nederlandse tijd vannacht. En hebben we kunnen zien, 's ochtends toen we wakker werden, dat hij weer terug was geschoten naar 98k. En volgens mij op het moment van film op dit moment, staat hij daar gewoon weer. En dat betekent feitelijk dat er een soort retest gaande is nu van, hey, was het wel echt boven die 100.000 euro waard? Even testen of de markt dat oprecht vindt. Komt op 98k, dan wordt er dus even gekeken daar zit dus een bepaald soort grens van, oké, lager dan dat gaan we niet, want dat vinden we het minimaal waard. Daar zitten ook heel veel mensen die geliquideerd worden, die op long in hebben gezet. Met andere woorden, dat de prijs omhoog gaat. En als die dan te laag gaat, dan worden zij, zoals dat heet, geliquideerd. En dan zijn ze hun geld kwijt, dat willen ze dus niet. Dus hebben zij extra incentive om bij te kopen, om die prijs omhoog te duwen. Ja, en voor de gemiddelde persoon die op dit moment luistert, die zal misschien denken, ja, weet wat Mark, ik kan het een beetje volgen wat je zegt. Het is niet heel onlogisch. Maar goed, ik zit er niet zo diep in. Het interesseert me ook niet genoeg. Maar ik begrijp dus dat er verschillende partijen zijn die willen dat de prijs niet te laag gaat. Klopt. En verschillende partijen die, ik zeg het even gechargeerd, hè jongens, die de prijs, dat die niet te snel omhoog gaat, want dan verliezen ze geld. Nou, die krachten zijn aan het spelen. En uiteindelijk bepaalt de markt dus, oké, maar wat is nou de echte prijs? Want als er genoeg vraag gaat zijn naar Bitcoin voor deze prijs, en er zijn niet genoeg verkopers voor deze prijs, schiet hij dus ook straks snel weer door, opnieuw door die 100, en dan waarschijnlijk sneller verder omhoog. Nou, ik denk dat dit een hele gezonde retest is. Dit hebben we ook 4, 5 jaar geleden gezien, toen hij rond die 10k heen ging. Toen was ook een psychologische grens, kwam die ook net even erboven, ook daarna weer terug. Duurde het weer even 1,5, 2, 3 dagen om te retesten, om vervolgens te kijken, wil de markt echt omhoog? Vinden ze echt dat het meer waard is dan 10k op dit moment? Nou goed, de rest is geschiedenis, want we praten nu over 100.000 per token. Wat natuurlijk 10 keer zoveel is. Dus jongens, dit is leuk. Zeker voor de mensen in de community die de afgelopen 3, 4 jaar keihard gewerkt hebben. Om niet zozeer alleen maar bezig te zijn met geld daar wel of niet in te zetten en of in op te slaan. Maar daadwerkelijk te leren, wat is Bitcoin? Hoe werkt dit netwerk nou precies? Waarom is het oprecht gedecentraliseerd en veel meer gedecentraliseerd dan al die andere crypto tokens? En waarom is dit veel veiliger? Waarom is dit netwerk veel moeilijker te hacken? Waarom kijken er ineens allemaal landen naar? Waarom kijken er ineens allemaal instituties naar? Waarom wordt het ineens zo mainstream? Waarom zie je de mainstream media verhalen in één keer veranderen? Ze waren 2 jaar geleden bij de Bitcoin bear market waren ze bodem, waren ze nog super negatief. En zeiden ze, het is gestorven, het heeft gefaald, het is allemaal kloten. Iedereen weer uitlachen, de berichten op LinkedIn weer extreem negatief. En wij gewoon doorwerken, hoofd omlaag, doorwerken, onderzoeken. Hoe werkt dit en hoe kunnen we verifiëren wat wij denken te geloven? En op het moment dat je dat werk doet, dan heb je dus op een gegeven moment meer overtuiging. Want dan zie je de kracht van het netwerk en de kracht van deze nieuwe vorm van geld. En dan heb je ook het idee, oké, weet je, dan ga ik er langzaamaan, juist als niemand het wil hebben, dan zie ik het als een soort sale. Weet je, als een soort Black Friday sale. Als die dus op 12.000 per token staat, op 15 of 18, terwijl die op 67 is geweest. En de ervaring leert dat dit netwerk alleen maar groeit. En alleen maar meer bijkomt. Dus dat hij dan op een gegeven moment weer terugkomt. Als die irrationele overwegingen weer voorbij zijn van de markt. Ja, dan zal die later omhoog komen. En dat is dus wat mensen die langer en harder werken. Die er langer in zitten. Langzaamaan tot die conclusie gaan komen. Ja, en dan word je ook niet meer zo uit het veld geslagen. Als die in één keer lager gaat. Weet je wel? Dus dan snap je dat dit gewoon psychologische grenzen zijn. Marktwerking is. En dat iedereen, niet alleen een individu. Maar ook een entiteit, een bedrijf, een land. Door een proces, door een learning curve heen gaat. Want het duurt gewoon heel lang voordat je dit echt mentaal en geestelijk goed kunt integreren in wat je dacht te geloven en om dit goed te begrijpen. En op het oog denk je misschien, oké, weet je, ik doe wat onderzoek en ik ben na 10 uur ben ik klaar en dan snap ik het. Nee. En dan moet je ook nog door die psychologie heen van die prijzenactie. En dat is uiteindelijk wat dit gewoon zo uiterst interessant maakt en waarom je ook, meen ik, en dat is ook de reden waarom wij een community hebben opgezet, waarom je dit samen wil doen, maar niet alleen. Omdat het gewoon makkelijker is en vooral ook leuker om dit samen te doen. Om de noise uit te kunnen zetten en vooral informatie te krijgen waar je daadwerkelijk wat aan hebt. Nou, en dit is slechts een voorproefje. Zo'n podcast als deze is gewoon een voorproefje. Maar het is wel belangrijk om te zeggen, weet je, er zijn geen zekerheden. We weten niet zeker waar dit naartoe gaat. We kunnen hooguit in probabilities denken. He, en daarom geven we ook nooit advies, want het heeft geen zin. Wat veel meer zin heeft, is om gewoon naar de feiten te kijken en te verifiëren wat je denkt te geloven of dat echt waar is. Kun je die data on-chain in het Bitcoin-netwerk echt vinden? Kunnen we het zien? Kunnen we het feitelijk controleren? If yes, dan neemt jouw bewijsmateriaal met betrekking tot je verhaal neemt toe. Oké, maar jongens, waarom is Bitcoin door een ton gegaan? Waarom? Ik kijk ook eventjes hoe ver we zitten, jongens. Want ik wil altijd natuurlijk een klein beetje binnen de tijd. Maar waarom dan, jongens? Nou, dit is natuurlijk weer het mainstream narratief wat ik tot me gekregen heb. Trump geeft crypto vleugels. Jawel, jongens, Bitcoin vliegt door Trump. Trump is degene, want Trump heeft natuurlijk in de media al een hele slechte naam. Dus dan is het wel erg leuk om te zeggen, hè, dat Bitcoin in de mainstream media, we hebben het altijd misgehad. We hebben eigenlijk altijd alleen maar onzin verkondigd in de media voor 10, 12, 13, 14, 15 jaar lang. We hebben het nooit begrepen. We hebben ook nooit de tijd genomen om het te onderzoeken. Desalniettemin wel mening gegeven en iedereen eruit gehouden die anders eigenlijk al significant veel kapitaal had kunnen verdienen. Maar hebben we allemaal, dat gaan we allemaal niet toegeven. Wij gaan nu alleen zeggen, oké, Bitcoin gaat door die magische grens heen en Trump geeft crypto en Bitcoin vleugels. Alright, even gelijk erbij zeggend. Ja, de verkiezing van Trump was een katalysator, right? Dat kunnen we denk ik voorzichtig wel concluderen, want Kamala Harris en die administratie van Blauw Amerika, die heeft de afgelopen periode wel aangetoond wat anti-Bitcoin en anti-crypto te zijn. Dus het gaat me om de woordkeuze. Het is wel een katalysator, jongens. Nogmaals, begrijp me niet verkeerd. Maar waarom wordt Trump gekozen? Dat is de vraag. In een land zoals Amerika, weet je, kun je een hele lange tijd je volk voorliegen, maar uiteindelijk is het klaar. Weet je, uiteindelijk is het klaar. En dan wil het volk wil what's best for them. Weet je wel? En dan werkt die propaganda niet altijd meer. En dan zie je dus dat op het moment dat het volk te veel druk uitoefent, en niet alleen het volk, ook de grotere, kapitaalkrachtige bedrijven. Hè, die hebben ook strijd met elkaar in blauw en rood Amerika. Maar dat er steeds meer kapitaal en steeds meer politieke druk komt vanuit Bitcoin, vanuit de crypto-industrie, die eigenlijk eisen om positievere wet- en regelgeving te krijgen. En die zaak ga ik ook maken. Maar goed, Trump heeft daarop, zoals we het al mooi zeggen, gekapitaliseerd. Die zag natuurlijk een hele grote groep Bitcoin- en crypto-houders die het helemaal zat waren, ook de industrie, de entrepreneurs, om tegengewerkt te worden, wat overigens in Europa ook de hele tijd gebeurt. En daarom zitten hier ook bijna geen crypto-bedrijven en entrepreneurs, want er is gewoon geen doen. Maar die zitten allemaal daar en die hebben uiteindelijk druk uitgeoefend. En Trump heeft gezegd, oké, kom maar bij mij dan. Weet je, dan gaan wij dat regelen. En maar begrijp dat dit dus min of meer ook, dit is niet alleen kapitaal, druk van kapitaalstromen ook, maar het is ook de druk van de mensen. Laat ons nou gewoon met rust, laat ons bouwen. Geef ons weer die vrije markt terug die we voorheen hadden, zodat we het verschil kunnen blijven maken zoals eigenlijk Amerika een hele lange tijd al heeft gemaakt. En weet je dan dit soort berichten op teletext, weet je, wat Bitcoin gaat door de 100 grens heen en het record volgt op een bekendmaking van een aankomend president Trump, die liet weten dat hij Paul Atkins voordraagt als voorzitter van de SEC, bla 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 bla, oké, fine, het moet weer makkelijk worden verklaard voor de average pleb, maar jongens, Paul Atkins, wij wisten in onze, in de community wisten wij natuurlijk al langere tijd wie daar allemaal voorgedragen waren, dus we hebben Paul Atkins ook geanalyseerd en Paul Atkins is vooral pro-crypto-industrie, right? Pro-crypto-industrie. Hij heeft zelden tot nooit positieve dingen over Bitcoin gezegd. En dat betekent dus ook gewoon dat je even nadenkt over. Weet je, het is weer zo simpel uitgelegd. Paul Atkins, jouw helder, die heeft een pro-crypto-stance. Dus daardoor gaat Bitcoin door 100.000. Ja, of heel veel instituties zijn op dit moment Bitcoin aan het kopen. Omdat ze zien dat Bitcoin een hele belangrijke rol gaat spelen in het nieuwe financiële systeem. Of in de nieuwe wereld. Of voor hun gewoon letterlijk heel veel geld oplevert. Gewoon rationele incentives. Dames en heren, mensen, entiteiten, die handelen over het algemeen economisch rationeel. Oftewel, weet je kan wel haat hebben tegen Bitcoin of je kan het wel niet begrijpen, maar als jij denkt dat het jouw bedrijf beter maakt en of geld oplevert, dan zul je op een gegeven moment rationeel eraan moeten geloven en dan maken ze dus de keuze om Bitcoin op de balans te zetten. En zijn ze dus ook bereid daar de huidige marktprijs voor te betalen en of de all-time high prijs voor Bitcoin daarmee dus bewust of onbewust omhoog te duwen. Who knows? Het gaat er alleen om dat de berichten in de mainstream media weer zo algemeen zijn en eigenlijk nog nooit enige vorm van waarde met betrekking tot Bitcoin hebben gehad. Dus waarom zouden ze dan nu beginnen? Weet je, Trump belooft gouden bergen voor de cryptowereld. Wat zijn zijn plannen? Jawel hoor jongens, wij zijn allemaal als Bitcoin-enthousiasteling, zijn wij zo afhankelijk van Trump en wij zijn daardoor zo fan van Trump en wij zijn nu eens Trump-aanhangers. Joh, echt forget it. Bitcoin bestond al veel langer voor Trump. Bitcoin was al gigantisch grond aan het winnen voor Trump. Zonder dat Trump er ooit wat over had gezegd. En by the way, Trump was ook voorheen negatief over Bitcoin. Dus er is niemand die gelooft dat Bitcoin ineens succesvol is door of dankzij Trump. Maar het is wel een katalysator geweest, want dat hebben we kunnen zien dat toen zijn verkiezing bekend werd. Toen was er een soort van zucht van verlichting dat al die paniekplannen van Blauw Amerika eigenlijk overboord werden gegooid en waardoor de vrije markt weer kon ademen en denkt, oké, mooi, we kunnen er weer tegenaan, jongens. We hebben eindelijk weer geloof, we kunnen weer creëren, we worden weer minder lastig gevallen en we kunnen ervoor zorgen dat we waarde kunnen gaan creëren. Dus, en die zaak wil ik toch even maken, want wat is er in 2024 allemaal gebeurd? En daar ga ik wel even redelijk rapido doorheen, want ik heb hier al een keer een podcast over opgenomen. Volgens mij mid 2024, dus toen de prijs echt nog lager stond dan de helft van vandaag. En toen heb ik een podcast opgenomen van jongens, 2024 wordt het jaar van Bitcoin om deze en deze en deze en deze reden. Ik heb het helemaal opgezomd en daarmee eigenlijk op een briefje gegeven van wat er dus eind dit jaar waarschijnlijk gaat gebeuren. Nogmaals, geen zekerheden, maar het is daadwerkelijk gebeurd. Dus het is niet zozeer van, oh Mark, hou je gram, want je hebt gelijk gekregen. Nee, nee, want met mij nog vele andere jongens. Er zijn meerdere podcasts en er zijn meerdere intelligente figuren die gewoon hun huiswerk hebben gedaan met betrekking tot het financiële systeem, tot de liquidity cycle en tot Bitcoin en hoe dat werkt. En dan, weet je, we hebben heel veel live events omtrent gegeven op LinkedIn en we hebben het min of meer gewoon gedeeld. Als zijnde, Bitcoin is open source, dus kennis ook. En dus moeten we niet te veel ons oren laten hangen naar dingen die we horen in de media, maar kunnen we beter met elkaar zeggen, oké, weet je, er komen daar berichten uit. Prima, neem het als een vorm van een waarheid aan, of een eenzijdig verhaal, of misschien als een korreltje zout, zoals ik dat doe. En zullen we eens gewoon kijken even kort wat er dan gebeurd is. 13 december 2023, dus dat was nog voor het einde van dat jaar, de FASB-regelwijziging. Jongens, dus even voor de duidelijkheid, Trump was niet aan de macht, right? Dat was gewoon op dat moment zelfs nog Biden, dus Blauw Amerika. En destijds was er al een FASB-regelwijziging. Wat betekent dat? De wijzigingen in de ASCU verbeteren de boekhouding voor bepaalde cryptoactiva door van een entiteit te eisen dat zij deze cryptoactiva elke rapportageperiode tegen de reële waarde waardeert, waarbij veranderingen in de reële waarde worden opgenomen in de netto winst. De wijzigingen verbeteren ook de informatie die aan beleggers worden verstrekt over de cryptoactiva bezit van een entiteit, door openbaarmaking te vereisen over aanzienlijke bezittingen, contractuele verkoopbeperkingen en veranderingen tijdens de rapportageperiode. Nou, een hele mond vol, maar het heeft in ieder geval voor bedrijven het significant makkelijker en vooral financieel aantrekkelijker gemaakt om Bitcoin op de balans te zetten of andere cryptoactiva. Jongens, dit gaat pas in vanaf 1 januari 2025. En daarom hebben wij ook gezegd, zorg dat je voor januari 2025 en idealiter voor november 2024, want dan waren die presidentiële verkiezingen en dat is normaliter vaker een katalysator geweest voor de Bitcoin en de crypto-industrie. Dus, maar weet dat deze wetgeving pas ingaat vanaf 1 januari, maar hij is al veranderd in 2023. Dus dat is gewoon onder de huidige administratie is dat gebeurd. Ook 10 januari is de spot Bitcoin ETF goedgekeurd. De Statement on Approval of the Spot Bitcoin Exchange Traded Products, January 10th, by Gary Gensler. Oké, eens, zij waren tegen. En Blauw Amerika heeft dit lang geprobeerd tegen te houden. Maar door de druk is het zelfs in hun partij uiteindelijk ook, is er beweging gekomen om mee te bewegen en toch onder druk dit goed te keuren. Dus dit heeft niet zozeer te maken met wel of geen Trump. Dit heeft te maken met wat willen de mensen en de bedrijven en de kapitaalkrachtige bedrijven in zo'n land. Die gaan lobbyen, die gaan druk uitoefenen en die willen die wetgeving er gewoon doorheen hebben. En in dit geval was dat BlackRock die zich uiteindelijk ermee ging bemoeien en zeggen, hey Gary, wij gaan hier heel veel geld mee verdienen, dus opzouten met dat tegengas vanuit de overheid. We willen hem er doorheen. En als BlackRock zegt, we willen hem er doorheen, voor de mensen die BlackRock een beetje kennen, dan weet je, dan gaat dat gebeuren. Nou, en wat zien we dan daarna al dat hele jaar, doordat die spot Bitcoin ETF is goedgekeurd, dan zie je dus dat de gateways gaan open en gigantische hoeveelheden kapitaal, die vinden ineens hun toegang tot Bitcoin, die tot op heden, tot op dat moment, geen toegang tot Bitcoin hadden. Dus het is niet zo heel moeilijk, jongens. Er komt een wetswijziging vanuit druk, die wordt toegekend en uiteindelijk heeft dat kapitaal dat zat te wachten om in Bitcoin te komen, heeft ineens toegang. Want ze konden niet. Net zoals die voor die FASB accounting rule wijziging, is het niet interessant voor een bedrijf om Bitcoin op de balans te zetten. Want als die dan naar beneden komt, dan moet je heel veel geld betalen. Dus dat heeft gewoon met accounting rules te maken. En met die spot Bitcoin ETF hadden ze ineens een instrument om gewoon vrijelijk bij hun account bij BlackRock of Fidelity, noem ze allemaal maar op, geld gewoon te transfereren. Eén telefoontje en hup, je zit in Bitcoin via een financial wrapper, zoals dat mooi heet. En voor de mensen die op YouTube zitten te kijken, die zien de hoeveelheid volume dat aan monies, aan dollars, dus toen toegang kreeg tot Bitcoin, toen die werd goedgekeurd. Dat zijn biljoenen, dus miljarden in het Nederlands, ineens tegelijkertijd per dag. En dat zijn gigantische hoeveelheden die dus natuurlijk de prijs van Bitcoin omhoog duwden. Nogmaals, Trump was nog niet eens in zicht. En als je dan gewoon kijkt naar de assets under management, dan zie je dus dat die spot ETF issuers, die bedrijven zoals Fidelity en BlackRock, en die hele meuk, al meer dan 1 miljoen bitcoin, bij wijze van spreken, met elkaar op de balans hebben. Dus je kan me je voorstellen hoeveel koopkracht daar onder zit. En dan is het denk ik het meest belangrijke om nu even aan het einde van dit jaar even met elkaar te concluderen. En even een beetje ter informatie. De spot bitcoin ETF is de meest succesvolle launch ooit geweest. Dus het meest succesvolle ever in de vorm van ETF's in hun eerste jaar. De lancering van de spot Bitcoin ETF's in januari 2024 heeft alle verwachtingen overtroffen, met een ongekende instroom van meer dan 17 miljard in de eerste 6 maanden. Onthoud even, 17 miljard. Wat het totale beheerde vermogen op ongeveer 50 miljard bracht. Ter vergelijking, de iShares Core S&P 500 ETF, wat een hele bekende en ook een hele succesvolle was, gelanceerd in 2000, bereikte in zijn eerste jaar een beheerd vermogen van ongeveer 5 miljard. Dus dat is minder dan 1/3 dan Bitcoin in zijn eerste jaar. Oké, denk er ook even na dat het natuurlijk geld toen wel nog iets meer waard was met betrekking tot inflatie. Maar in ieder geval was de Core ETF voor de S&P 500, waar iedereen in investeert, was minder succesvol dan Bitcoin. De Vanguard Total Stock Market ETF, geïntroduceerd in 2001, ook een hele bekende, die behaalde in het eerste jaar ongeveer 2 miljard, jongens. Dus dat is 1/8 van het totale vermogen dat in Bitcoin ging. En de gold, hè, want goud is denk ik een mooie vergelijking voor Bitcoin. De gold, dus de GLD ETF, gelanceerd in 2004, bereikt in zijn eerste jaar een beheerd vermogen van ongeveer 3 miljard. Nogmaals, Bitcoin 17, jongens. Dus dat is bijna 6 keer zoveel. Dus begrijp waar je nou in terecht bent gekomen. We zitten in een nieuwe wereld. En dat is ook denk ik de core message van deze podcast van vandaag, van deze update. Er is zoveel meer aan de hand dat mensen denken, oké, Bitcoin, speculatieve asset, ik stop er wat geld in en ik verdien ermee, of ik haat het en ik ga mijn ego vooral laten tetteren over waarom het een bubbel is en waarom het allemaal geen nut heeft en noem alles maar op. Ondertussen is de hele wereld aan het adopteren. Ondertussen zijn de grootste instituties en entiteiten zo snel als mogelijk Bitcoin aan het kopen als nooit tevoren. Oké, er waren nog meer regels, jongens, de SEP 121 rule. Wat betekent dat? Nou, dat vind ik, weet je, dat heb ik vorige keer goed uitgelegd, maar de SEP 121 rule is een richtlijn van de Amerikaanse SEC, die financiële instelling verplicht om zowel een verplichting als een overeenkomstig actium voor beheerde cryptocurrencies op hun balans te rapporteren. En dat werd herzien. Dus de Senaat heeft de resolutie aangenomen om de SEP 121 rule in te trekken vanwege zorgen voor de lasten van financiële instellingen. Dus je kunt je voorstellen als bepaalde bedrijven wel Bitcoin op de balans kunnen zetten, maar banken en andere financiële instellingen niet, ja, dat vinden ze niet prettig, want dan kunnen zij niet een stukje van de taart krijgen. Dus iedereen verdient geld behalve wij door die fucking regels van vroeger. Hups, druk uitoefenen en ja hoor, de regels worden herzien, CQ ingetrokken. En daar ging nog een andere bill aan vooraf, de FIT 2021 bill. En dat had te maken met een, als ik even kijk hier, de door de Republikeinen geleide Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, want daar stond FIT 21 Act voor, werd aangenomen met steun 279 stemmen voor en 136 tegen. Met andere woorden, ook 71 democraten steunden die wet. En waaronder de voormalig voorzitter van het huis, Nancy Pelosi. Dus jongens, de democraten, ook zij voelden de druk vanuit hun eigen partij en vanuit hun eigen bedrijven, de lobbyisten, om wetten aan te passen. En die wet is toegesneden op digitale activa en biedt een ongekend kader voor de industrie. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen hierbij, hè, Trump is inderdaad nu de nieuwe president geworden. Maar in de aanloop daarnaar is er de afgelopen 1,5 tot 2 jaar, zijn er alleen maar positieve wijzigingen geweest in de wetten van de Verenigde Staten. Dus die heb ik elke dag zitten bekijken, in de gaten zitten houden, zitten delen in de community, zodat wij gewoon op basis van rationele feiten kunnen concluderen, jongens, dit gaat er gewoon goed uitzien. Dit gaat er gewoon goed uitzien. En natuurlijk ga je daarna ook naar de verkiezingen kijken als Trump pro-Bitcoin teksten deelt en pro-crypto teksten deelt en zijn tegenstander minder of niet, ja, dan ga je natuurlijk denken, oké, prima. Dan is het extra mooi als Trump gekozen wordt, want dat is een katalysator, dat versnelt het proces. Maar ondertussen was het proces al lang in gang gezet en ondertussen is Bitcoin ook significant gegroeid tijdens de vorige president. Right? Dus neem dat mee voordat je weer, weet je telefoontje opent en je leest een berichtje, oh, door de 100.000 heen, oh, dat komt door Trump en oh, die is gek en weet ik wat allemaal. Want ze zijn niet gek, jongens. En er zit Musk zit in dat team. GD Vance zit in dat team. Vivek zit in dat team van de Republikeinen. Dat zijn allemaal mensen die nog niet op leeftijd zijn. En die gigantisch veel gepresteerd hebben in hun carrière. En ook weten van wanten met betrekking tot deze nieuwe industrie. Dus wellicht is het, oké, fine. Stel dat je Trump haat of je haat groot Amerika. Door de mainstream media heb je daar een mening over gekregen. Laat het gewoon even allemaal los. En kijk nou gewoon eens even niet naar via een gekleurde bril naar Bitcoin, maar gewoon naar een neutral asset, as it is. Want Bitcoin doesn't care. Bitcoin doesn't care who is president. Weet je wel? Het is een neutrale, gedecentraliseerde, dat is de definitie van decentralisatie. Nobody cares. Er is geen centrale partij die daar invloed op uitoefent. There is no trusted third party. Je hoeft niet langs iemand te gaan, mag ik mijn geld hebben? Of mag ik mijn geld versturen? It's censorship resistant. Dat is de beauty of Bitcoin, jongens. Dus begrijp dus dat op het moment dat die president zegt, hè, want dat was dus in de pers gekomen, wij gaan een strategic Bitcoin reserve aanleggen, dat Trump niet dat alleen maar zegt om Bitcoiners blij te maken of om de Bitcoinprijs te pompen. Mogelijk, denk er even over na, zegt hij dit in het landsbelang van de Verenigde Staten. Want ook Poetin heeft zich positief uitgelaten over Bitcoin. En zo zijn er nog meerdere landen. En dus als daar een soort van strijd gaat ontstaan, net zoals dat om goud in het verleden vaak is geweest, het is een neutrale asset. Dus voor iemand die geen vriendjes is met de Verenigde Staten, is het heel interessant om die gedecentraliseerde vorm van globaal en veilig geld op de balans te zetten. Maar als die dat doen, En zij gaan daarin een actieve rol spelen. Niet alleen in het houden van Bitcoin, maar ook in het minen van Bitcoin. In het draaien van nodes van Bitcoin. En het wordt in dat land meer en meer geadopteerd. Dan draagt dat natuurlijk bij aan de prijs die omhoog gaat. En dat betekent dus dat Verenigde Staten en of andere landen later voor een hogere prijs moeten inkopen. Als ze ook onderdeel willen zijn van dat nieuwe gedecentraliseerde financiële netwerk. En Trump denkt en wordt geïnformeerd door zijn team. Jongens, luister, dit zou wel eens kunnen gaan gebeuren. Dus misschien moeten wij dat voor zijn. En dat heet die game theory die plaatsvindt tussen landen en ook instituties. Die dan over elkaar heen struikelen om Bitcoin op de balans te zetten. En daarom hebben we dus gezien dat er in Amerika zelfs een Strategic Reserve Bill is geopperd. En daar wordt binnenkort op gestemd. Maar weet wel dat sommige staten. Dus de Verenigde Staten bestaat natuurlijk ook uit een stukje decentralisatie. Want ze hebben staten die hun eigen zaken mogen bepalen. Hè, dus onder de federal level. Dat staten, nu Trump en ook andere landen al aan het frontrunnen zijn. Hè, Strategic Bitcoin Reserve Legislation will be introduced in 10 US states already. Dus er zijn nu al 10 US states waarbij er volgens mij een x-aantal al letterlijk gestemd hebben. Om dit daadwerkelijk te gaan doen. Dus die is er al doorheen. En bij de andere zijn ze op dit moment aan het praten. Om Bitcoin als een strategic reserve aan te leggen. En wat betekent dat? Nou, niet gek veel anders dan dat zij gelooft dat Bitcoin toe gaat nemen in waarde. En dat als ze dat nu dus als een asset, niet als geld, maar als een asset op de balans zetten. Net zoals je staatsobligaties op de balans kan zetten. Of vastgoed. Of goud. Zetten ze Bitcoin op de balans. En omdat dat een digitale unieke schaarste heeft van een maximum van 21 miljoen. Gelooft zij dat als ze al een x-percentage van die totale taart op hun balans zetten. Dat die in waarde gaat toenemen en dat ze daarmee dus een goede financiële beslissing nemen en dus meer vermogen hebben in de vorm van assets, dat hun eigen valuta of hun eigen resultaten kan ondersteunen, als een soort onderpand als het ware. Nou, ik denk dat dit mega interessant is als dit zo mainstream wordt besproken, jongens. En als je bedenkt dat het 6-7 jaar geleden nog werd verklaard als de grootste criminele grap ever en alleen voor money laundering en witwassen van geld, hè, dat soort zaken, of voor drugsgebruikers, et cetera. Maar ja, dat is dus niet zo. Dus dit is allemaal op dit moment aan de gang. En dit kun je ook feitelijk checken. En ik heb hier een voor de mensen die luisteren, lekker op Spotify, lekker zitten te chillen. Ik heb hier voor me een grafiek met, niet een grafiek, sorry, een afbeelding gecreëerd met alle landen die al in de pers hebben aangegeven op dit moment te onderzoeken of ze Bitcoin op de balans moeten zetten. Of dat ze misschien aan Bitcoin mining mee moeten gaan doen, hè, om een onderdeel in het netwerk van Bitcoin te spelen. Jongens, dit is gigantisch. Bhutan, Ethiopië, Polen, Brazilië, Rusland, to just name a few. Die zijn op dit moment nauwkeurig aan het onderzoeken. En de Verenigde Staten dus ook. Wat een gigaland is. Van joh, wat is dat Bitcoin ding nou precies? En hoe kunnen wij daar nou het best gebruik van maken? Weet je, ik heb geen illusies. Ze willen niet Bitcoiners rijk maken. Of ze willen geen afscheid nemen van hun dollar. Want die bearish sentiment krijg ik natuurlijk altijd door. Wacht maar tot de overheden het gaan reguleren. Jongens, de overheden zijn het letterlijk aan het adopteren. Omdat ze dus, dit is technologie. Dit groeit sneller dan zij. Dit is niet zo eenvoudig om dat tegen te houden. En ze proberen het wel. Ze hebben het afgelopen 10, 15 jaar toch geprobeerd. Maar je ziet dat dat Bitcoin, juist doordat het gedecentraliseerd en veilig is, daarom blijven we altijd daarop hameren. If Bitcoin stays decentralized and secure, dan is het in potentie die nieuwe vorm van geld. En dan is het niet een kwestie van willen of gunnen of toekennen. Nee, dan is het gewoon van moeten. Dus dan moeten landen op een gegeven moment Bitcoin op de balans zetten. En weet je, ik begrijp dat als je nog niet echt in Bitcoin gedoken bent, dat het voor jou totaal nieuw is. Alleen, het is niet zozeer dat die overheid denkt, oké, dan gaan we Bitcoin nu groot maken en we geven al onze macht op. Nee, natuurlijk niet. Ze proberen dit ook weer te centraliseren. Ze proberen dit te reguleren of het zo te gebruiken dat alleen zij er beter van worden en de mensen die het houden niet. Maar het is dus niet zo makkelijk, want ze moeten het soort van bewust kopen. En door het bewust te moeten kopen, om zeg maar eerder te zijn dan jouw potentiële enemy, dan jouw vijand, ja, dan duw je natuurlijk die prijs omhoog. En daarmee geef je dus meer vrijheid en meer kapitaal aan de mensen die het al bezitten. Nou, dat zijn bepaalde bedrijven en dat zijn ook bepaalde mensen die daardoor weer meer financieel kapitaalkracht hebben en daarmee dus ook weer die wetten kunnen lobbyen, snap je? Dus zo gaat dat. Zo gaat dat. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te denken. En als je dan nu kijkt naar een overzicht van de Nation State Bitcoin Ownership, een heel mooi tabel van River, dan zie je daar eigenlijk allemaal landen staan. En dan zeggen mensen natuurlijk, de bears zeggen dan weer, ja, maar dat zijn seizures, dat hebben ze in beslag genomen. Ja, en? Ze hebben het toch op de balans staan, of niet? Ze hebben het toch. Dus dan heb je het over de Verenigde Staten, Heb je het over Engeland, China, Bhutan, El Salvador, Noorwegen, Noord-Korea, Zwitserland, Venezuela, Finland, Ethiopië, de United States of Emirates, weet je wel, kom even niet op het Nederlandse woord, Ukraine en Oekraïne en Argentinië. Jongens, en dan zie je daarachter ook staan, bij sommigen zijn het seizers en bij anderen zijn ze echt actief aan het mijnen om bitcoin te verdienen. En ofwel daar hun economie mee omhoog te krijgen, dus die bitcoin te verkopen en dan die als investeringen te gebruiken, of ze zetten die bitcoin op de balans. En waar gaat het nou om? Het gaat niet zozeer om of ze die bitcoin minen en dan gelijk verkopen. Het gaat erom, ze spelen een actieve, significante rol in het gedecentraliseerde bitcoin-netwerk. Dus het bitcoin-netwerk wordt sterker als landen hun energie gaan omzetten in computational energie om het bitcoin-netwerk actief in het bitcoin-netwerk deel te nemen en dus het bitcoin daarmee sterker te maken. Dan gaat de hashrate omhoog. Als de hashrate omhoog gaat, gaat de veiligheid van het netwerk omhoog. En als de veiligheid omhoog gaat, gaat er meer kapitaal in, omdat dat zich veiliger voelt, omdat de kans op hacken of op verlies nog kleiner wordt. En het speelt ook een rol in de decentralisatie van het miningnetwerk als er in verschillende landen gemined gaat worden, in plaats van alleen in die 2, 3, 4 grote landen. Dus dit is allemaal mega bullish voor Bitcoin. Dus mocht je het nog niet door hebben gehad in deze podcast, ik ben mega bullish over Bitcoin. Dat betekent niet dat ik nogmaals denk, oh, Bitcoin gaat nu gelijk naar 5 ton toe en iedereen wordt rijk, weet je. Dat zou je mij letterlijk nooit horen zeggen, want het slaat nergens op. Dat is niet hoe de markt werkt. De markt moet het digesten. Dus die moet die prijzenactie, die moet het in zich nemen. En dan komen er weer psychologische barriers, weet je. En dan denken mensen, oh, dit is wel erg veel, €250.000 voor 1 bitcoin. Of €160.000 voor 1 bitcoin. Dus dan gaan ze weer verkopen en dan hebben ze weer die fiat mindset. En dan gaan ze in die fiat mindset weer dingen uitgeven en dan gaan ze verkopen en vervolgens. Maar die landen, weet je, die zijn zich allemaal langzaamaan aan het aansluiten bij dit hele Bitcoin-netwerk. En dus, als je het dan over landen hebt, moet je het ook even over bedrijven hebben. Dan kom je eigenlijk even uit bij MicroStrategy, jongens. MicroStrategy. Want als jij dit weet wat ik weet en wat jij nu weet, dan snappen bedrijven dat natuurlijk ook. Die hebben ook analisten, die hebben natuurlijk ook een ego-probleem. Maar als ze dat ego-probleem op een gegeven moment overwonnen hebben, dan gaan ze het onderzoeken. Gewoon met een open mind, open hart. Oké, wat is dit nou precies? En klopt het een beetje wat die Bitcoin-wappies allemaal gezegd hebben? En waarom praat Trump er ineens over? Die heeft ook best een goed team om zich heen, toch? Is dat alleen maar puur ter speculatie of om mensen gek te maken? Stemmers te winnen, kiezers te winnen? Of zit er echt wat achter? En vervolgens wordt het een soort sneeuwbaleffectje en zie je dat het overal steeds meer handjes en voetjes krijgt. Dus MicroStrategy, jongens. Voor de mensen die beleggen in aandelen. Dit heb ik al vaker gezegd. Ik heb MicroStrategy al een hele lange tijd. Inmiddels een gigantische upside gehad. Want MicroStrategy al 4, 5 jaar geleden begon met Bitcoin kopen. En ik heb hier nu voor me hun laatste aankoop. 2 december. MicroStrategy acquires 15,400 Bitcoin and achieves Bitcoin yield of 38,7% and 63,3% year to date. Now holds, want die 38 was voor de quarter, now holds 402,100 Bitcoin. Dus meer dan 402.000 Bitcoin hebben ze op de balans. Dus MicroStrategy begon als bedrijf om Bitcoin op de balans te zetten, omdat hun fiat geld dood op de balans stond en ze waren alleen maar geld aan het verliezen. Dus ze maakten wel nog enige vorm van winst, maar ook aan de hand van competitie en aan de hand van inflatie merkten ze dat het alsmaar moeilijker werd om hun business op succesvolle manier te blijven genereren. En met hem nog duizenden andere bedrijven wereldwijd en veel meer overigens. En zijn visie was, oké, als er een nieuwe vorm van geld is, die mijn tijd en energie die ik erin stop, beter waardeert. Met andere woorden, dat niet van me wordt weggestolen door inflatie en wat omhoog gaat in waarde. En wat veiliger is om te bewaren, omdat het niet afgepakt kan worden, et cetera, et cetera. Dan ga ik daar mijn cash in bewaren. En zo geschieden. Dus dat was voor mij natuurlijk als Bitcoin-kenner, was dat leuk. En dacht ik, oké, nou dan wil ik daar ook best wel op inzetten. En dan gaan we eens kijken hoe dat zich afspeelt. Nou, dat heeft zich enorm goed afgespeeld. Maar voordat we dat gaan laten zien en voordat we daar even over gaan praten, in de tussentijd is er heel veel veranderd. En is het niet alleen maar meer de cash die zij verdienen met hun business in Bitcoin gezet, maar inmiddels is het echt een Bitcoin-strategiebedrijf geworden. Dus de afgelopen anderhalf jaar is er echt een mega versnelling gekomen in wat MicroStrategy naar buiten gooit en wat ze ook hebben aangegeven. Het is niet meer alleen, oké, wij verdienen geld en we slaan het op in Bitcoin. Nee, we gaan nu actief geld genereren, dus actief geld bijzoeken via leningen, via bedrijfsobligaties. En we gaan actief shares dilution doen, dus share inflatie, aandeelinflatie. Gaan we als de fiatprijs van onze aandelen hoog staan, dan gaan wij die verkopen, gaan we extra aandelen aanmaken, dan gaan we die verkopen voor die prijs. En met dat geld gaan wij dan Bitcoin kopen. En daardoor gaat de hoeveelheid Bitcoin per aandeel gaat omhoog. En dat noemen zij dan de Bitcoin yield. Dus als jij een aandeelhouder bent van MicroStrategy, vind je het normaal gesproken vervelend dat ze share dilution doen. Hè? De hoeveelheid aandelen wordt vermeerderd, waardoor jouw aandeel van het totaal eigenlijk minder waard wordt. Maar omdat hij met dat geld niet zomaar zichzelf enriched of andere dingen doet, maar Bitcoin koopt, gaat er dus heel veel extra Bitcoin het bedrijf in. En dan heb jij dus de facto als shareholder meer Bitcoin per jouw aandeel dan je voorheen had. En zij hebben dat gecoind als Bitcoin yield. En ik dus als Bitcoin kenner en Bitcoin enthousiasteling vind het fijn dat hij dus eigenlijk mijn shares dilute om vervolgens meer Bitcoin ervoor terug te kopen, zodat ik de facto rijker word in Bitcoin. Dat is eigenlijk hun gameplan. En los van de aandelen die ze verkopen, verkopen ze niet alleen aandelen, maar verkopen ze ook bedrijfsobligaties, convertible bonds. En met die convertible bonds bedoelde ze eigenlijk, oké, dan zegt ze, luister, wij verkopen eigenlijk een soort lening, maar wel tegen een hele lage rente. En jij mag ons dus geld lenen, je krijgt er maar heel weinig rente voor terug, maar daardoor weet je wel zeker dat je die rente in ieder geval krijgt. Maar jij mag die bedrijfsobligatie, die mag jij converteren naar een share voor een toekomstige hogere prijs, waardoor je dus significant winst maakt als jij gelooft in ons bedrijf. En als die winst niet maken, geen probleem, geef je gewoon je geld terug plus een beetje rente. En heb je dus eigenlijk met weinig risico, heb je een hele hoge upside. Dat zijn die convertible bonds, die bedrijfsobligaties die MicroStrategy en sommige andere bedrijven uitgeven. Nou, waarom is dit zo heel interessant? Kennelijk, jongens, stond heel de wereld in de rij van de convertible bonds van MicroStrategy. En er waren zoveel potentiële kopers, omdat ze dus geloven in dit concept. Ze geloven waarschijnlijk ook in Bitcoin, maar ze willen niet het risico lopen van Bitcoin zelf kopen, want dat is natuurlijk heel volatiel. Ze willen ook niet het risico lopen van een aandeel van MicroStrategy kopen, want die is nog volatieler. Dus, nou, dan kopen we een obligatie van MicroStrategy, want dan hebben we toch die potentiële upside als Bitcoin omhoog gaat en MicroStrategy omhoog gaat, want we kunnen het converteren in een hoger aandeel. Tegelijkertijd lopen we geen risico naar beneden toe, want als het niet gebeurt, krijg ik gewoon netjes mijn geld terug en in sommige gevallen nog met een klein beetje rente. Maar omdat er dus zoveel kapitaal in dat product wilde, konden ze het uiteindelijk zelfs verkopen voor een bijna 0% rente. Dus dit geeft al aan en op zijn rente betekent dat de markt geen hoge rente eist, omdat ze dat product zo graag willen hebben. En als mensen het product niet graag willen hebben, dan eisen ze een hogere rente, omdat ze het product niet zo goed vinden. Zo moet je het een beetje zien. Dus in die tussentijd heeft MicroStrategy dus actief veel meer kapitaal aangezogen, ingezogen en daarmee Bitcoin gekocht, waardoor ze dus in een hele korte tijd tot heel veel Bitcoin zijn gekomen. Even ter illustratie, €402.000 Bitcoin, dat is mega veel, want dat is 2% van de totale supply, jongens, want er zijn er maar 21 miljoen. Hè? Dit is niet iets waar meer van kan worden gemaakt. Dus onmogelijk door de manier waarop het systeem gestructureerd is aan de hand van de nodes die wereldwijd verspreid zitten en de miners die wereldwijd verspreid zitten en inmiddels ook de holders die wereldwijd verspreid zitten, is het praktisch onmogelijk om dit te kunnen aanpassen. Dus dat is iets voor een andere podcast om dat verder uit te leggen, want we zitten nu even meer in de update vorm en ik wil het wel binnen 60 minuten afronden. Maar MicroStrategy is dus eigenlijk gewoon een bedrijf dat volledig zijn huiswerk heeft gedaan. Net als wij in de crypto en scene community overigens, met betrekking tot Bitcoin. Hoe meer je daarin onderzoekt, hoe meer je ziet dat dit een significante rol gaat spelen in de toekomst. Eigenlijk nu al doet, maar in de toekomst nog meer. Waardoor je dus interessant kunt zien van oké, als een bedrijf dat dus ook doet en die heeft meer mogelijkheden dan ik, want ik kan slechts met, weet ik veel, 5.000 kopen, 10.000 kopen, 50.000 kopen, whatever, in welke range je zit. Maar zij kunnen met veel meer kapitaal kopen en kunnen dus de getermde coin, of de gecoinde term Bitcoin yield, kunnen ze meer Bitcoin per share kunnen ze eraan toevoegen. Dus als ik dan daar wat euro's in stop, krijg ik in verhouding meer Bitcoin terug. En omdat de markt dan dit bedrijf nog moet gaan evalueren richting de toekomst, hè, omdat future earnings en de markt always future looking is, komt er een valuation, een waardering van het bedrijf, die hoger is dan het aantal Bitcoin dat zij uiteindelijk op de balans hebben staan. En niemand weet nog precies hoe je dit moet gaan waarderen. Maar omdat ze zo uniek zijn in hun strategie en all in zijn op die strategie, is het heel duidelijk voor de markt wat zij willen doen. En de markt is nu in het proces om dit te gaan waarderen. Dus dit aandeel. Let wel, je koopt geen direct Bitcoin als je dit koopt. Je koopt een aandeel. Dus je zit nog vast in het fiat systeem. Je koopt gewoon een papieren instrument, een aandeel. En daar hangt eigenlijk aan de achterkant een bepaald soort waarde aan vast in de vorm van het aandeel van MicroStrategy. En daaronder zit die Bitcoin waarde, oké? Dus mensen hebben het dan vaak over de net asset value premium. Dus de net asset value is de totale hoeveelheid Bitcoin die MicroStrategy op de balans heeft staan. Dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde. He, dat is dan eigenlijk de asset value die zij echt letterlijk hebben op de balans. Maar als de totale marktkapitalisatie van MicroStrategy hoger gewaardeerd wordt, dan zit er dus eigenlijk een premium op MicroStrategy. Dus dan betaal je meer ten opzichte van de Bitcoin die ze houden. En wat je ziet is dat daar heel veel drogredenen omtrent worden gedeeld op Twitter en op andere kanalen. Dat als die net asset value premium te hoog is, dan betaal je dus te veel voor je Bitcoin. Dat is eigenlijk de gedachte. Maar dat is een beetje een vreemde gedachte en dat is niet de hele kant van het verhaal. Want als je kijkt naar andere bedrijven zoals MicroStrategy, Apple en al die andere groepen, die zijn ook veel hoger gewaardeerd dan de hoeveelheid winst dat ze per jaar maken. Dan de hoeveelheid producten en diensten die ze per jaar verkopen. Vele malen hoger. Hele hoge multiples zitten erop. En waarom? Omdat de markt natuurlijk kijkt, oké, weet je, dit bedrijf is aan het groeien en die gaat nog verder groeien in de toekomst. Dus ik kijk daar alvast naar en ik waardeer een bedrijf dus nu alvast hoger in dan wat de markt doet. Dus ik ben bereid deze prijs van vandaag te betalen. En als iedereen dat soort analyses trekt en vervolgens de markt die er geen verstand van heeft denkt, oh, dit zal het wel waard zijn, want de prijs gaat omhoog en hem dan ook kopen, dan zie je dus dat er een overwaardering komt ten opzichte van wat het daadwerkelijk produceert en op dat moment letterlijk waard is. Maar dat is nou eenmaal hoe het werkt. Dus je hebt best een goede kans dat MicroStrategy straks een hogere premium gaat krijgen op het moment dat zij significant percentage van de totale Bitcoin taart hebben en dus eigenlijk het enige bedrijf zijn met zoveel Bitcoin op de balans en daarmee straks daar allerlei nieuwe dienstverlening en of producten omtrent kunnen gaan bedenken, who knows, dan denkt de markt alvast, oh mijn god, als Bitcoin daar naar 2 ton gaat of 3 ton of als Bitcoin in de toekomst naar 1 miljoen gaat en zij hebben er nu al 400.000, dan kan ik nu alvast uitrekenen wat zij over 10 jaar waard zijn. Oh, dan ben ik bereid dat nu alvast te betalen. En dat is waarom het niet heel rationeel is om te zeggen, oké, ze hebben maar zoveel Bitcoin, dat is zoveel waard, dus je betaalt te veel. Dat slaat nergens op. En dat is denk ik even een belangrijk punt. En daarom zie je ook dat MicroStrategy alles en iedereen geoutperformed heeft de laatste 4-5 jaar. Dus niet alleen Bitcoin zelf, en Bitcoin heeft al bijna alles geoutperformed behalve Nvidia. Dus gewoon Bitcoin is gewoon het belangrijkste om te snappen. Dat is in dat geval een veilige nieuwe vorm van geld, in mijn optiek, geen advies. En die outperformt al alles. Oké, mooi. Dan zie je dat Nvidia daar nog tussen staat bij Tesla, Google, Meta, Microsoft, Apple, Netflix, Amazon. Nvidia heeft alles geoutperformed. Daar komen we zo nog even kort over te spreken. Maar MicroStrategy als klein, minuscuul bedrijf gaat zelfs daar nog overheen in een veelvoud. In een veelvoud. En puur en alleen door Bitcoin te adopteren als strategie. En puur en alleen daardoor, voor de duidelijkheid die ze daarin creëren en het verhaal wat ik net als onderbouwing heb gegeven, zegt de markt, oké, dan waarderen wij dit meer dan hoeveel Bitcoin dat zou op de balans hebben staan. Oké, maar zeg ik je, ben ik dan niet te laat? Ben ik niet te laat? En daar komen altijd de beren. De beren naar wie we luisteren, zowel in de mainstream media, als op Twitter, als op LinkedIn. Het is een bubbel. Je wil alleen maar dat iemand Bitcoin rotzooi koopt of MicroStrategy koopt, zodat jij het kan verkopen en bla 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 bla. Ben ik niet te laat? Ben ik niet te laat? Nou, en dan kom je natuurlijk gewoon, weet je, je bent eigenlijk gelijk klaar als je gewoon even hier naar kijkt, jongens. Amazon is op dit moment denk ik een heel interessante stok. Nou, die stond op 10 december 1999, voor de dotcom-bubbel, stond Amazon op $5.36. $5.36. per aandeel. Nou, dat werd dus door iedereen geclassificeerd als uiteindelijk een bubbel, want die dotcom-bubbel die ontplofte natuurlijk. En voor de mensen die kijken, die zien het, maar ik zal het je voorlezen. 22 december 2000, toen de bubbel net gepopt was, toen stond hij ineens op 78 cent per aandeel. Dus we zijn van 5,36. Nou, bubbel, 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 bubbel. Iedereen roepen, roeptoeteren, helemaal niet hun huiswerk doen, weten helemaal niet wat Amazon is. Maar vooral roepen, vooral roepen. En daarna 0,78 per aandeel. 0,78 per aandeel. Dus was je te laat in die bubbel, jongens? Ben je in de maling genomen of zo? Nee, helemaal niet. De markt is gewoon aan het uitzoeken wat zo'n bedrijf waard is. En dan wordt zeg maar vanuit, in de bubbel zit ook een heel veel bubbel, er zit heel veel waardeloosheid. Net zoals nu in de crypto-industrie bijna alleen maar waardeloosheid zit, maar er zit ook wat waarde in. Bitcoin heeft dat inmiddels vertegenwoordigd. En nou ga ik naar een grafiekje later, dan zie je dat Amazon op 22 mei 2015 ineens op $21 stond. Dus had je hem gekocht na die bubbel, zo ongeveer rond de $1, had je keer 22 je geld gehad ongeveer 14 jaar later met Amazon. Ben ik dan niet te laat in 2015? Hè? Dat zullen mensen ook geroepen hebben. Ja, maar op een gegeven moment is het klaar hè, met zo'n techstock. Het zal wel een bubbel zijn, jongens. Kan allemaal niet, hè? Bla, bla, bla. Nou, goed, jongens. De rest is geschiedenis. Op vandaag de dag staat hij op $220 per aandeel. Dus van $21 nog een keer 10 gegaan naar $220 per aandeel. Jongens, waar hebben we het over? Hoezo bubbel, hoezo te laat? En als je dan even kijkt van oké, Mark, allemaal relevant, maar misschien is MicroStrategy geen Amazon. Nou eens, het is totaal geen Amazon. Het is totaal iets anders. Dan hoef je alleen maar naar de grafiek te kijken die ik nu voor me heb. Voor de YouTube mensen die zien het. Nvidia heeft op dit moment een marketcapitalisatie van 3 triljoen in het Engels. Hè, dus 3400 biljoen. En daar staan ook Apple naast. Die zit op evenveel. Er staat Microsoft na. Die staat op 3100 biljoen trillion. Dus 3,1 triljoen in het Engels. Wint Amerikaans. Nou, en noem alles maar op. Dat soort bedragen. En MicroStrategy, jongens, die zit onder 100 biljoen. Die staat op dit moment op 94 biljoen. En wij zaten er al in vanaf 5 biljoen. Dus mensen zeggen, oké, dat is dus al een keer 20. En dan zeggen mensen, ja, maar ben ik dan niet te laat? Nou, zoom gewoon even uit. Kijk even naar die Amazon-stok. En kijk nu even naar hoe lang MicroStrategy pas begonnen is met deze strategie. Pas 4 tot 5 jaar. En dan zie je dus dat die nog kan groeien tot een 3000 biljoen dollar company. 3000. Dus even voor de duidelijkheid, dat is nog keer 30 of zo. Right? Dus nee. Je bent niet te laat. Nogmaals, het is geen investeringadvies of zo. Ik zeg niet dat het keer 30 gaat. Ik wil alleen maar zeggen dat die ruimte voor groei er gewoon is. Dat is het enige wat ik wil zeggen. En dan gaan we weer even terug naar Bitcoin. Weet je, dan slaan we hem even plat, jongens. Als je nou gewoon gaat kijken naar hoe groot de markten zijn nu wereldwijd, dan heb je real estate 330 triljoen. 330 triljoen vastgoed. Bonds, staatsobligaties, 300 triljoen. Money, dus fiat money, dat gewoon overal rondslingert, 120 triljoen. Equities, dus aandelen, 115 triljoen. En dan zie je Bitcoin, daar moederziel linksbovenin staan, 2 triljoen. 2 triljoen van de totale taart. En dan komt dus mijn shirtje een beetje bovendrijven. Wat nou als steeds meer bedrijven, steeds meer entiteiten, steeds meer instituties, steeds meer landen, steeds meer mensen zeggen, hey, wacht even, de rek uit die real estate, de rek uit die staatsobligatiemarkt, de rek uit die equities, die is er wel een beetje uit, lijkt mij. En er zit daar een nieuwe vorm van gedecentraliseerd en succesvol geld, wat kennelijk nu de afgelopen 14 jaar dusdanig goed gepresteerd heeft met track record, voor mij voldoende om dit quote-unquote risicootje te nemen. Die risk-reward ratio ziet er goed uit. En een bedrijf dat al reeds heeft gedaan, die outperformt vervolgens ongeveer elk bedrijf. Nou, dan is het voor mij ook zaak om die shift misschien een klein beetje te gaan maken. En als er maar kleine percentages van die grote markt naar een markt gaan met een eindige supply en met een limiet, ja, dan snap jij dat de prijs per token eigenlijk niet anders kan dan verder omhoog. En er komt price discovery bij en er komt psychologie bij en er komt FOMO bij en er komt bubble territory bij en er komt angst bij en er komt ego bij. Jongens, het is allemaal waar. Het is allemaal subjectief, maar aan het einde van de dag is een logische conclusie dat dit ding verder omhoog gaat en mogelijk met momenten super snel. Dus bedrijven die daarop kapitaliseren, zullen dus ook in de toekomst een steeds grotere rol in gaan nemen. Dus hoe eerder je dat, hè, be early and be right, levert over het algemeen het meeste geld op. Zo werkt het in elke markt. De mensen zeggen wel eens, ja, als je vroeg een bitcoin, dan maak je een vroege bitcoiner rijk. Ja, zo. Dat heb je toch ook met Apple? Dat heb je toch ook, weet je, degene die als eerst die aandelen kocht toen het bedrijf nog klein was en voordat ze inderdaad de machines maakten die ze nu produceerden, dan dan wist je dus nog niet dat ze heel succesvol gingen worden. Dus als je dan dat aandeel neemt, loop je risico dat het een kutbedrijf is. Maar als die toevallig goed zit en jij houdt door die tijd en energie heen, door al die fut, door al die shitzooi, ja, dan heb je het verdiend. Ben je er vroeg bij geweest? Heb je de kwaliteiten, de waarde goed ingeschat? Ja, en heb jij je geld zojuist meer waard gemaakt? Zelfs geldt voor Bitcoin, zelfs geldt voor bedrijven die eerder bij Bitcoin zijn. En daarom is dat, denk ik, de komende tijd kunnen er allemaal kansen zijn. Er echt fucking veel kansen voor bedrijven die tijdig, want die zijn nu gaande. Hè? Ik bedoel, je hebt Semler Scientific, die is recentelijk ook Bitcoin aan het kopen. Er is een Japans bedrijf, recentelijk Bitcoin aan het kopen. Er zijn andere bedrijven, zelfs Dell en nog en Microsoft, die nu aan het stemmen zijn. Moeten wij ook Bitcoin gaan kopen? Dus er zitten ineens allerlei kansen die we lange tijd mogelijk niet gezien hebben. En dan wil ik alleen nog even met AI afsluiten, jongens. Want dat is natuurlijk iets wat ook gewoon ongekend hard gaat. De grotere bedrijven die sowieso al alle waarde opzuigen. Zoals Google, Microsoft en Nvidia. Weet je wel, Nvidia is puur en alleen AI. Nou, die heeft elk ander bedrijf, heb je net gezien in die grafiek, geoutperformed. Behalve de MicroStrategy, die een nog verstandigere route lijkt te hebben genomen met Bitcoin only. Nvidia produceert allerlei waardevolle dingen, wat de wereld gewoon waardeert. En daar zijn ze bereid voor om veel te betalen voor zo'n aandeel. Van, hey jongens, dit is de toekomst, we zitten in die trend. Bubbel, mogelijk tijdelijk. Mogelijk tijdelijk, net zoals die dotcom-bubbel. Amazon is er ook doorheen gegaan. Ging tot, weet je, die ging verdeeld door 5 of zoiets. Na die dotcom-bubbel, om vervolgens daarna een keer, weet ik veel, 3000 te gaan. Nou, datzelfde geldt dus voor dit soort zaken. Maar je hebt dus ook de grotere bedrijven die al AI geadopteerd hebben. Google met DeepMind, Microsoft met Azure en met Cognitive Services. Dus dit is, weet je, als je deze trend nu niet waarneemt, jongens. Weet je, en als je denkt dat je te laat bent voor de trend AI, of te laat voor Bitcoin, terwijl je ziet dat het nu pas allemaal geadopteerd wordt en dat er hier en daar bedrijven poppen die gigantische resultaten behalen, ja, dan, I don't know what to tell you, weet je. Want dit is, in plaats van al dat bearish sentiment en we zitten in een bubbel en het is allemaal, ja, tuurlijk. Je zou in de bearish case kunnen zeggen dat we straks een soort deleveraging moment kunnen gaan krijgen, omdat er te veel schuld is ten opzichte van de real world value. Dat zou je wel kunnen zeggen, maar je moet ook begrijpen dat we in een gigantische transformatie zitten, waarbij we dus in een transitie zitten naar nieuwe vormen van geld en tegelijkertijd nieuwe vormen van technologie die niet in te halen, CQ bij te houden zijn voor de gemiddelde mens. En voor de gemiddelde overheid om dat te reguleren. Dus dat betekent dat al die potentiële productiviteit die zo'n AI en die robotica en die VR en die AR allemaal in de komende jaren kan gaan creëren, dan begrijp je dat het daar dus nog groter wordt. En die bedrijven die, nou ja, als Google en Microsoft daar dus nu op inhaken, wat denk je dat er gebeurt als er straks, als er straks nog meer kapitaal naartoe gaat? En dat nog meer gewaardeerd gaat worden? Dat zijn, wat mij betreft, zijn dat gewoon megakansen, gewoon basis op rationaliteit. Als die deleveraging komt, wat onvermijdelijk een keer gaat komen, ja, dan kakt het ineens in en is er paniek en dan gaat het even terug naar de normaalgrens. En dan juist dat is dan weer een hele mooie kans om op in te springen als je het mij vraagt. Weet je, dat zo kijk ik er in ieder geval naar. Ik wil nogmaals even disclaimer plaatsen. Ik ben geen financieel adviseur, dus weet je wel, neem het met een korreltje zout. Maar AI is absoluut op dit moment de wereld aan het veranderen. Ik werk er elke dag mee. Ik werk met mensen die er elke dag mee werken. En je productiviteit gaat echt met honderden procenten omhoog. Honderden procenten. Dus dat betekent dat ik met steeds minder tijd nog meer geld kan verdienen. En nog meer tijd aan mijn gezin kan spenderen. Nog meer tijd aan liefde kan spenderen. En noem alles maar op. En als ik dat geld dan ook nog eens goed opsla in een goede vorm van geld, die ook nog eens meer waard wordt. En als ik dat met mijn bedrijf dus ook doe, zoals MicroStrategy, dan begrijp je dus dat je op een gegeven moment niet meer bij te houden bent. En degenen die als eerste in dat adoptieproces zitten, worden het meest beloond. Dat is logisch, heb ik net verteld. Dus, als we dan kijken naar Nvidia, weet je wel, ben ik te laat voor Nvidia? Weet je, hij staat op dit moment op $145 per aandeel. Ik zou zeggen, beslis het zelf maar. Weet je, het is pas net begonnen. Dit kan dat eerste bubbeltje zijn. Net zoals Bitcoin die ook heeft gehad in 2012. En daarna in 2017 en in 2021. En iedereen roept het is een bubbel. Maar nu zitten we weer hoger. Hetzelfde geldt misschien wel voor Nvidia. Die AI-stroom is zo krachtig, jongens. Er wordt zoveel over gesproken. Er is zoveel aandacht voor. Dat je bijna niet kan ontkennen. Dat als iedereen van die nieuwe generatie nu op YouTube zit, dan zoeken ze naar AI-video's. Zoeken ze naar AI-cryptocurrencies. En die heb ik er nu niet eens ingezet, maar in de community hebben wij de AI cryptocurrencies besproken. En daar zie je dus ook een heel interessant patroon Ik ben niet van de crypto shitcoins, laat dat even duidelijk zijn. Alleen het is leuk om te kijken, wat trekt de aandacht? Wat wil de markt? Wat wil de wereld? Zo zijn we ook begonnen met die presidentiële verkiezingen en die wel of niet rol van Trump in Bitcoin. Weet je, dat zijn allemaal marginale rollen, jongens. Nvidia gaat niet omhoog door een Trump en weet ik veel wat allemaal. De wereld, het is een transformatie en het gaat mega hard. En hoe eerder je dat beseft en accepteert en je mind openzet en je ego openzet, hoe meer ruimte je krijgt voor nieuwe informatie, voor nieuwe wereldbeelden, voor nieuwe gedachtes, voor nieuwere patronen. En dat is denk ik wat deze situatie vereist. En dat wilde ik in deze macro-update heel duidelijk hebben. Ik denk oprecht dat AI will change the world. Ik ben daar heel optimistisch over en positief. En ik weet al in een vorige podcast, ik denk 1,5 jaar geleden, heb ik de koppeling tussen AI en Bitcoin ook al gemaakt. Heel leuke podcast ook. Waarbij je weet dat een AI agent zelf al een rekening kan openen in de vorm van Bitcoin door een private wallet te openen. En kan al zo geïnstrueerd worden door jou als ondernemer dat hij zoveel budget heeft om bijvoorbeeld naar, zoveel marketingbudget heeft om bijvoorbeeld te zoeken naar Instagram influencers. En dat hij zelf al kan communiceren en onderhandelen over de prijs en ook iemand aan kan nemen. En dat is, weet je, zo ver gaat dit. Nou, probeer een AI-agent eens een rekening te laten openen bij de Rabobank. Ja, toch? Weet je, dus dat is niet meer. Weet je, die entiteiten die gaan achter het net vissen. En alle bedrijven die als eerst die sprong maken naar AI en naar Bitcoin. Je zal zien, die bedrijven die blijven de rest outperformen. En daarom zijn, en denk ik, Nvidia MicroStrategy interessant. Een bear zou zeggen, nou, als het ook dat alweer in de podcast komt. Weet je wel, how far are we in the cycle? Dan zitten we zeker tegen het einde van de bubbel aan. Ongetwijfeld komen er pullbacks, heftige pullbacks, want de wereld heeft geen idee wat dit waard is. En er spelen grote machten mee die sommige dingen niet willen. Of die zich krampachtig gaan vasthouden aan het oude. Europa, die gaan strenger reguleren, gaan proberen dit in de kiem te smoren. Of in ieder geval om dit te kunnen controleren, te manipuleren, te centraliseren. Ongetwijfeld. En dan krijg je ongetwijfeld een periode waarbij je, en dan denk je, shit, heb ik net de top gekocht? Zit ik net op die bubbel? Heb ik geluisterd naar verkeerde YouTube warriors en die markt met schoten mel en bla bla bla. Maar that's not what this is, weet je wel. Dit zijn gewoon duidelijke trends. Duidelijke trends. Het is up. Het is up and to the right. En daarna en onderweg pijn en whatever. Nogmaals, geen investeringsadvies. Dit is gewoon letterlijk mijn visie. Je zou alles met een korreltje zout kunnen nemen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je in ieder geval even meeneemt hoe diep we erin zitten. En dan ga ik hem nu afronden. En dan wil ik alleen nog even zeggen, jongens. Mocht je dit leuk hebben gevonden, weet je, duimpje omhoog. Mocht je het minder leuk vinden, zet even een onderbouw comment eronder van, hey Mark, misschien meer dit, misschien meer dat. Leuk om daarmee te converseren. Like het even, deel het met je vrienden en je familie. Als je denkt van, hey Mark, je moet dit persoon, je moet dit horen, want dit is bullish sentiment of waar we nu in komen. Maar misschien nog wel belangrijker, luister ook naar andere podcasts waar we ook veel dieper op dit soort dingen in zijn gegaan met heel veel leuke gasten. En zorg er even voor dat je cryptounseen.com checkt. Je kan ons volgen op LinkedIn, je kan me volgen op Twitter. Maar kijk eventjes vooral naar onze community, want daar zijn we echt gigaslagen aan het maken. Zijn we met heel veel plezier heel diep aan het gaan op alles wat we nu aan het bespreken zijn. Waardoor we eigenlijk allemaal al een hele lange tijd kunnen profiteren van kennis, weet je. Gewoon waardevolle informatie. En dan kun je groeien met elkaar, kun je leuke dingen doen. En ik denk dat dat de moeite waard is. En het kost bijna geen drol voor de gemiddelde persoon. Zeker niet als je geïnteresseerd bent in beleggen en of investeren. Alright jongens, dankjewel voor het kijken en we zien elkaar. Snel.